En voor degenen die mij niet kennen, ik ben Kees, een van de mensen achter Mystery. En ik vind het zo tof om hier te zijn. En ik vind het zo mooi om een moment te hebben om echt stil te staan bij wat Jezus gedaan heeft. En ik wil iets delen over Paulus. En als je nou heel lang al in de kerk zit, of nog maar heel kort, wat je moet weten is dat Paulus zo'n beetje 2/3 van het Nieuwe Testament geschreven heeft. Een apostel die Jezus niet zelf gekend heeft, die misschien wel heel erg gefrustreerd was over Jezus, over de kerk die ontstond. En heeft van alles gedaan om de kerk, als het ware het leven zuur te maken, om de kerk te stoppen. Omdat hij zoiets had van, ja, ik geloof dit niet. En hij heeft een levensveranderende ontmoeting met Jezus. Maar wat je moet weten over Paulus, is dat Paulus niet zomaar iemand was. Paulus was iemand van serieuze kom af. Kwam uit Israël, uit de stam van Benjamin. Had de beste educatie gehad die je op dat moment kon krijgen. Hij was opgegroeid in de kring van Gamaliel, aanzienlijke rabbi in zijn tijd. Was Romeins staatsburger, dus was ook nog eens een keer van serieuze. Was echt een soort erepositie die je dan had. Hij had het door geboorte zelfs gekregen. Maar deze gast heeft alles. Hij heeft aanzien, hij heeft de opleiding, hij heeft de invloed. Hij heeft eigenlijk alles met zich meedragen. En hij is enorm gepassioneerd om die nieuwe groep gelovigen een kopje kleiner te maken. En deze man, die komt Jezus tegen. Onderweg naar een plek waarin hij achter de gemeente aangaat. En dan zegt Jezus, waarom vervolg je mij? En dan zegt Paulus, wie bent u, Heer? En dan zegt hij, ik ben Jezus die je achterna zit. En op dat moment gebeurt er iets in het leven van Paulus. Hij wordt echt een nieuw mens, een ander mens. En er gaat een tijd daartussen waarin hij Jezus ontmoet. En dat hij op een gegeven moment zelf een roeping krijgt om gemeentes bij de niet-Joden te planten. En mensen te vertellen over het nieuws van het Koninkrijk van God en de genade van God. En dit is wat Paulus zegt. Deze man met deze afkomst en deze wijsheid en alles wat hij heeft meegekregen. Dit is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 2, vers 1 en 2. Dan zegt hij, mijn broeders, toen ik bij jullie kwam, heb ik jullie het goede nieuws van het mysterie van God, het geheimnis van God, niet verkondigd met hoogdravende woorden van wijsheid. Want, zegt hij, ik had me iets voorgenomen. Hij zei, want ik had me voorgenomen niets te weten onder jullie dan alleen Jezus Christus en die gekruisigd. Deze man met de heftigste theologische opleiding die je kan voorstellen, die zegt, ik heb me voorgenomen om niets te weten dan één ding, Jezus Christus. Maar hij zegt niet alleen Jezus Christus, hij zegt Jezus Christus, maar de gekruisigde Jezus Christus. Moet je voorstellen wat dat met iemand doet, als je alles weet en als het ware echt naar je eigen opleiding en achtergrond zou kunnen kijken en zou kunnen zeggen van daar ben ik echt trots op, want ik heb hier van alles geleerd. En hij zegt, ik wil niets daarvan weten. Ik heb voorgenomen niets daarvan te weten dan alleen Jezus. En zegt hij, en die gekruisigd. En als je wil weten, hoe ziet God eruit? Hoe ziet God eruit? Dan ziet God eruit als Jezus en die gekruisigd. Wij hebben als protestanten hebben we een kruis wat leeg is om te representeren. Het offer is betaald, het graf is leeg, Jezus is opgestaan. Maar wat Paulus hier zegt, is dat Paulus zegt van hey, ik heb besloten niets te weten dan Jezus en de gekruisigde Jezus. Dus hij komt en hij laat een plaatje zien van God, als, hoe ziet God eruit? Als de gekruisigde Christus. En dus wat hij besluit te doen, is dat hij het voorwerp van executie en schaamte en schande, het kruis, dat hij zegt van, hey, ik, heb, ik heb besloten niets anders te weten dan Jezus en degene die hangt aan een kruis. Als je wil weten hoe God eruit ziet. God ziet eruit als degene die niet alleen lijden omarmt, maar die de dood omarmt. En die zichzelf geeft aan een kruis. En daarvan zegt Paulus van, dit is de Christus die ik predik. Ik predik Christus en degene die gekruisigd is. En daarvoor zegt Paulus in 1 Korinthe 1, zegt hij, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze wereld? Hij zegt van, hé, kijk even om je heen. Wat zitten mensen in de etalage? Als je nu kijkt en je kijkt op je social media, dan wordt de wijsheid van mensen neergezet. Of er worden dus de schriftgeleerden of mensen die met een opleiding of mensen die de redetwisters, de debaters van deze tijd zijn, die komen en die gaan in discussie, die zijn aan het redetwisten. Maar dit is wat Paulus zegt. Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. En dan gaat hij verder. Immers, de Joden vragen om een teken. Met andere woorden, Joden zijn op zoek naar wonderen. En dan zegt hij, en de Grieken, die zoeken wijsheid. Dus we hebben hier twee gebieden en ik geloof dat die nog steeds vandaag relevant zijn. De ene groep is op zoek naar wonderen, naar tekenen. De andere groep is op zoek naar wijsheid. En hij zegt van, ja, de Joden die zoeken naar een teken. De Grieken die zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken dwaasheid. Maar, zegt hij, voor hen die geroepen zijn, zowel de mensen die op zoek zijn naar wonderen, als degenen die op zoek zijn naar wijsheid, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Als je wil weten, waar zit de kracht van God? Waar is de kracht van God? Waar komt de kracht van God op de juiste manier het meest openbaar? Dan is het in de dwaasheid van het feit dat zijn zoon aan een kruis genageld is. En als je wil weten waar zit de wijsheid van God? De wijsheid van God zit in zijn zoon die aan een kruis genageld is. En dit is de wijsheid, dit is het teken van de wijsheid van God. God heeft in zijn wijsheid, wat is wijs? Is niet eens een goede vraag, de vraag is wie is wijs? En God is zo wijs dat hij zegt van, hey, dit is een teken. Mensen nemen er aanstoot aan. Het is een struikelblok. Sommige mensen die verklaren het voor totale gekte en dwaasheid. Maar dat teken, wat voor mensen een struikelblok is geworden, is de kracht van God. Daarin is de kracht van God openbaar geworden. Dat ding waar de Zoon van God aan hing. Alleen, naakt, vernederd door zijn eigen schepping, is de wijsheid van God geworden en het is de kracht van God geworden. En ik vind het zo krachtig dat Paulus zegt, ik heb besloten niets anders te weten. Ik heb besloten niets anders te weten. En er is een moment dat Jezus zijn eigen sterven en lijden voorspelt. In Matteüs hoofdstuk 16. En Jezus neemt zijn discipelen mee naar de meest goddeloze plek in Israël op dat moment. Een plek waar rabbies niet eens wilden komen, Caesarea Philippi. En dan vraagt hij, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijgen ze allerlei verhalen terug. De ene die zegt Johannes, de ander Elia, weer iemand anders Jeremia of een van de profeten. En dan zegt Jezus, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan krijgt Petrus, die krijgt een openbaring. En die zegt, u bent Jezus Christus, de zoon van de levende God. En Jezus die zegt dan, wauw, Petrus, goed gedaan. Dit hebben mensen jou niet verteld, maar mijn vader die in de hemel is. En dan staat er, en ik wil na dat stuk, en dit moet je weten, Petrus, je krijgt dus een mega compliment van Jezus. Wauw, Jezus. Wauw, zegt Jezus, dit Petrus, dit heb je goed ontvangen van mijn vader in de hemel. En dan staat er, dan gaat het, de tekst gaat verder, en dan staat er van toen af begon Jezus zijn discipelen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden zou verduren van de oudste overpriesters en schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou opstaan. Weet je, er is hier een openbaring van de discipelen van Jezus. En die hebben gezegd van, wauw, u bent Jezus, de Zoon van de levende God. En Jezus heeft gezegd, yes, that's it. En dan staat er, hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet Jezus als Zoon van de levende God eruit? Hoe ziet de Zoon van God eruit? En dan zegt Jezus, van toen af begon hij te vertellen dat hij veel moest lijden en dat hij gedood zou worden en zou opstaan. En dan denkt Petrus, maar ho, wacht eens even, ik heb net een openbaring gehad. Hey, ik was net degene met de openbaring, toch? Ik had de openbaring dat dit de Zoon van de levende God is. En deze man die begint nu te zeggen dat hij moet lijden en dat hij moet sterven. Ho, ho, ho. Laat ik even Jezus op de meest nette manier tot de orde roepen. Dus wat zegt Petrus? Die zegt, Jezus, kom even. Kom even. En die neemt Jezus apart. En dan staat er, en hij begon Jezus te bestraffen. En hij zei, mijn Heer, dat nooit. Dit zal je niet overkomen. Moet je even voorstellen, hè? Ik ben heel visueel ingesteld. Maar dat Petrus die daar een beetje staat van, ja, ik was degene met de openbaring. En ja, ik zie hier Jezus wat vertellen over lijden en sterven. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Dus die zegt, Jezus, ja, kom even. En die neemt hem apart. En zegt, ja, die begint hem gewoon te bestraffen. Jezus, nee, sorry, dit gaat nooit gebeuren. Dit gaat God nooit goedkeuren. En dan staat er dit, dat Jezus, die is dus, ja, laten we even zeggen dat dit de discipelen zijn, dat Marlies even Petrus is, die heeft Jezus apart genomen om, dan staat er, Jezus keert zich met zijn rug naar Petrus toe en hij zegt, Petrus, of hij zegt niet Petrus, hij zegt, ga weg achter mij, Satan, je bent een aanstoot voor mij, want je bent niet gericht op de dingen van God, maar op die van mensen. En dit is wat ik tegen je zou willen zeggen, is dat ieder verhaal wat Jezus isoleert van zijn lijden, sterven, begrafenis en opstanding, is demonisch in natuur. Ieder verhaal wat Christus isoleert van lijden en sterven, dat is een verhaal wat uit de krochten van de hel komt. Dus als je denkt, ja, Jezus is een goede leraar, Jezus is een goede rabbi, Jezus had een geweldig onderwijs, maar ja, zijn dood en dat soort zaken heb ik niet zoveel mee, dan heb ik slecht nieuws voor je. Petrus die dacht van, hé, laten we het vooral over de glorie hebben, over de wonderen, over de zoon van het zoonschap van God. En hij zegt, Jezus, je moet, weet je, God die gaat dit voorkomen. En Jezus die keert gewoon met zijn rug naar hem toe en zegt, ga weg achter mij, Satan, want je denkt niet na over de dingen van God, maar je denkt aan de dingen van mensen. En ik zat echt, wow, ik zat het opnieuw te lezen. Ik dacht echt van, zo de knijters. Het is echt belangrijk dat we snappen dat wat Jezus aan het doen is, dat Jezus altijd zijn roeping aan het vastkoppelen is aan zijn lijden en aan zijn sterven. Dat je niet het offer van Jezus, of dat je niet de persoon van Jezus kan lossnijden van het lijden en het sterven wat hem te wachten stond. En dan staat er, toen zei Jezus dit. Hij zei tegen zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. En wat Jezus hier in één keer doet, is dat hij het plaatje, ik weet niet wat voor plaatje jij hebt over geloven. En wat Jezus hier doet, is dat hij zegt van, hey, hoe ziet het leven met God eruit? Het leven met God ziet er helemaal niet makkelijk uit. Het leven van het volgen van Jezus is geen roep voor gemak. Het leven van het volgen van Jezus is een roep om te sterven. om je eigen leven letterlijk neer te leggen aan zijn voeten. Om te zeggen, hij zegt, je moet jezelf verloochenen, je kruis opnemen en mij volgen. En weet je dit, als er staat, je moet je kruis opnemen. In een ander evangelie staat dagelijks je kruis opnemen. Dan betekent het dat je heel bewust een last op je eigen leven legt. Dat je loopt met een kruis. Dat je niet loopt onbevangen door het leven. Dat je denkt, oh, alles, de vogels zijn aan het fluiten en het gras is groen en wat is het leven geweldig. Nee, het leven waar Jezus ons voor roept, het leven waar Jezus jou voor roept, is een leven van zelfverloochening, is een leven om achter hem aan te komen, is een leven om je kruis op te nemen en uiteindelijk hem te volgen. En dit is een verhaal, waarvan ik denk, oh mensen, we zijn dit kwijtgeraakt in de kerk van vandaag. We praten niet meer over wat het evangelie jou en mij mag kosten. En dat het evangelie de kracht is van God voor ieder die gelooft. Maar dat dat evangelie het ook ons bij het einde van onszelf brengt. Bij het einde van onze eigen goede ideeën en onze eigen initiatieven. En bij al die dingen die we zo geweldig vinden. En dat we op de plek komen waarin we zeggen, God, van u bent genoeg. God, mijn leven is niet meer van mezelf. Paulus die heeft op enig moment, krijgt hij een profetie. Dan ligt zijn riem ergens en een profeet pakt zijn riem en die bindt zijn eigen handen daarmee vast. En hij zegt, zo zullen ze doen met degene van wie deze riem is. Als je naar Jeruzalem toe gaat. Jeruzalem toe gaat. En dan zegt Paulus, die zegt het als volgt. Hij zegt, joh, ik ben niet alleen bereid gevangen genomen te worden voor het evangelie. Ik ben bereid mijn eigen leven kwijt te raken voor het evangelie. Dus voor hem was het feit dat hij gevangen genomen zou worden niet eens een soort reden om niet te gaan. Zeker nog bijna een bevestiging om wel te gaan. En dat deze man die zegt van, joh, ik ben bereid mijn eigen leven af te leggen. En ik denk van, hé, dat is waar christenen onbekend zou moeten staan. Vorige week heeft Marlies gezegd van, ja, weet je, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven neerlegt voor zijn vrienden. En Jezus heeft letterlijk zijn eigen leven neergelegd voor vriendschap met jou en met mij. En wat is onze reactie daarop? Onze reactie is dat wij ons eigen leven neerleggen. Want, Jezus gaat verder, hij zegt, wat baat het een mens dat hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? En er is niets in jouw leven wat jij kan doen, wat jouw ziel kan kopen, dan alleen het koninklijke bloed wat gevloeid heeft op een heuvel buiten de stad Jeruzalem 2000 jaar geleden. En hier zegt Jezus, wat baat het je als je de hele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel? En ik vrees dat we in een tijd leven nu, dat mensen zo bezig zijn om de wereld te winnen, om geld te maken, om bedrijven te bouwen, om bekend te worden, om faam te hebben, om macht te hebben, om invloed te hebben, om onbeperkte financiën te hebben. Ik hoor zoveel mensen bezig met allerlei dingen en Jezus zegt dit. Wat heb je eraan? Dat is leuk als je financieel vrij bent. Hartstikke leuk als je een succesvol bedrijf. Hartstikke leuk als je de bekendste persoon op aarde bent. Maar dat is nog niet eens iets in vergelijking met het winnen van de hele wereld. En Jezus zegt, wat heeft iemand eraan als hij de hele wereld wint? Alles. Stel dat je alles wint wat er te winnen valt. Alles. Niets uitgezonderd. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Wat heb jij eraan als je alles wint, maar dat je ziel in de tussentijd naar de knoppen gaat? En ik wil zo graag toe naar een gemeente, een authentieke, oprechte kerk van de levende God, waar mensen komen aan de voeten van het kruis en zeggen van, hé, hoe ziet glorie eruit? mijn leven afleggen. Hoe ziet de overwinning eruit? Sterven. Hoe ziet glorie eruit? Afleggen. Afleggen. En zo zien we doorlopend in het evangelie, zien we dit drieluik. Sterven, begraven, wederopstanding. Iets zal eerst moeten sterven voordat het echt tot leven kan komen. Daarom zegt Jezus, hey, wie zijn leven gaat proberen te behouden. Ik geloof, dit is een geestelijk principe. Als je jong bent, dit is echt een geestelijk principe. Alles wat jij gaat proberen te beschermen, ga je kwijtraken. Maar alles wat je bereid bent om neer te leggen voor Jezus, dat zul je echt vinden. Echt leven is niet, oh, ik bescherm mijn leven. Echt leven is, ik giet mijn leven uit. Ik hou niks achter. Ik giet mijn leven uit. Ik leg mijn leven af. En in het afleggen en in het begraven, weet je wel, daarna kijken we naar de opstanding. Paulus die zegt dit in Romeinen 8. Hij zegt van, joh, als we één worden met zijn lijden, dan zullen we ook één worden met zijn opstanding. In een ander stuk staat volgens mij Colossens of Filippenzen, maar dat hij vereenzelvigd wordt met Christus in het lijden en in de dood. Om ook te komen tot wederopstanding. En er is iets wat er gebeurt op het moment dat we zeggen van, hey, Heer, ik wil dit eigenlijk nog voor mezelf houden. Heer, ik wil dit eigenlijk nog voor mezelf. Dit houdt eigenlijk nog bij mij. Dit patroon, ik weet wel dat het misschien niet helemaal goed is, maar ja, dit wil ik eigenlijk nog bij mezelf houden. En ik geloof, er is geen veroordeling, maar ik geloof dat Jezus vandaag mensen aanraakt en mensen roept en zegt van, hey, ik wil dat je iets aflegt. Ik wil dat je iets aflegt. Ik denk in de eerste plaats, en dat zeg ik in alle nederigheid, en dat zeg ik net zo hard tegen mezelf als tegen jullie. Trots. Trots. Vertrouwen op onszelf. Vertrouwen op ons eigen kunnen. Vertrouwen op onze opleiding. Vertrouwen op het geweldige organisatie die we hebben gebouwd. Vertrouwen op het geweldige talent wat we hebben gekregen. Al die zaken. En ik geloof dat God zegt van, hey, laten we geen kerk zijn die Jezus toevoegt aan onze levens. Laten we geen levens hebben waarin we zeggen, oh Jezus, wilt u deel maken van mijn leven? Wilt u deel uitmaken van mijn leven? Want met de beste wil van de wereld kan Jezus geen deel uitmaken van jouw leven. Of hij wordt je leven, of hij wordt het niet. Het is niet zo dat we Jezus kunnen pakken en zeggen, Jezus, wilt u in mijn situatie komen? En wilt u mijn Jezus is de situatie. En andere situaties moeten buigen voor hem. En Jezus is Heer. Jezus Heer betekent niet alleen dat we zeggen, oh Jezus, u bent Heere God, bla 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 bla. Heer heeft het gewicht van eigendom. Dat als we zeggen, Jezus, we ontvangen u als Heer, dan zeggen we, Jezus, we zijn niet meer van onszelf. We zijn gekocht met de allerhoogste prijs, waar een mens ooit voor gekocht had kunnen worden. En mijn leven behoort niet meer aan mezelf toe. Mijn leven is van u. Ja. En Heer, al mijn dromen, al mijn verlangens, alle zaken, zelfs als u ze erin heeft gegeven, ben ik bereid ze neer te leggen. Ben ik bereid ze op te geven? Ben ik bereid ze over te geven? En Paulus die zegt dit. Hij zegt van, hey, ik ben, als ik erover nadenk, hij zegt, ik wil over niks opscheppen in mijn leven. Behalve over één ding. In Galaten 6 zegt hij dit. Ik wil alleen maar opscheppen over onze gekruisigde Heer Jezus Christus. En over niks anders. Er is niks in mijn leven wat echt van mij is. Er is niks in mijn leven wat ik echt gedaan heb. Alles is genade van God. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, is niet meer van mezelf. Is van Jezus. En ik wil over niets anders opscheppen. Ik wil nergens anders glorie in hebben dan in de gekruisigde Christus. De glorie van God is is de gekruisigde Christus voor jou en voor mijn leven. En hij zegt over niets anders. Door hem, zegt hij, is de wereld voor mij gekruisigd. En door hem ben ik voor de wereld gekruisigd. Laat dit even tot je doordringen. Wat het betekent als alles, alle faam, alle financiën, alle carrière-mogelijkheden, al die zaken die mensen belangrijk vinden, als Paulus hier zegt, joh, door hem is al het andere is voor mij gekruisigd. Al dat andere, mijn carrière, mijn faam, mijn bekendheid, mijn expressie, al die anders heb ik gekruisigd. Dat is voor mij gekruisigd en ik ben daarvoor gekruisigd. Ik hang, met andere woorden zegt Paulus, ik hang met Christus aan het kruis. Ik ben met hem gestorven en ik ben met hem begraven en ik ben met hem opgestaan in nieuw leven. En ik ben nu, dus nu niet meer van mezelf, maar ik leef voor degene die zijn leven heeft gegeven voor mij. En ik denk, echt, kerk, als we dit pakken. Wat rekenen we dan hard af met ego's? Oh, wat rekenen we dan hard af met trots? Laat me dit zeggen. Bijna alle problemen die we in de kerk hebben, hebben te maken met mensen, met menselijke ego's. Met trots. Met mensen die zichzelf niet op het offer gelegd hebben. En hebben gezegd, Heer, als u uw leven voor mij heeft neergelegd, dan leg ik mijn leven voor u neer. Ik leef niet meer voor mezelf, ik leef voor de glorie, de eer en de faam van u en u alleen. En dan gaan we iets zien, mensen. Als we dat doen, als we overgegeven levens leven. Wauw. Dan ga je opstandingskracht zien. Dit zijn offers die God eert en waar God zijn opstandingskracht aan verbindt. Aan mensen die zeggen, Heer, heb het allemaal. Heer, heb het allemaal. U heeft niks achtergehouden. En mijn reactie is, ik zet alles op rood. Ik zet alles op het kruis. Ik zet alles. Ik verwed mijn leven op het feit dat God goed is. En ik ben bereid om mijn leven te verliezen voor hem en voor het evangelie. Ik ben bereid mijn verlangens. Dat zeg je niet makkelijk. Ik geloof dat er hier mensen zitten met verlangens van God. Maar de verlangens zelf zijn een afgod geworden. En ze zijn wel van door God gegeven, maar omdat je er zo aan vasthoudt, zijn ze een afgod voor je geworden. En God zegt, wil je terugleggen? Wil je het neerleggen? En als we een kerk worden die zegt van God, niet mijn wil, niet mijn verlangens, niet mijn dromen, niet mijn bestemming, God, uw dromen, uw verlangens, uw bestemming, uw faam, uw glorie, uw heerlijkheid, uw macht. Heer, laat ik niet gezien worden, laat u gezien worden. Wauw, wat gaan we zien? Wat gaan we zien? Wat een bevrijding als we loskomen van onszelf. Wat een bevrijding om te sterven aan jezelf. Wat een bevrijding om niet meer te leven voor de opinie van mensen. Of niet meer te leven om iets klaar te stomen dan alleen te zeggen, God, ik wil u behagen. Ik leef voor u. Ik leef voor uw verlangens. Ik leef voor u. En de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. De wereld heeft niks aan mij. Heeft niks vast aan mij. Er is niks wat aan mij kleeft. Er is geen bezit wat aan mij kleeft. Er is geen droom die aan mij kleeft. Er is geen... Nee, ik wil over één ding wil ik opscheppen. Mijn Jezus. Die aan het kruis is gegaan. Daar, dat is mijn trots. Dat is mijn glorie. Dat is waar ik voor leef. Dat is waar ik het voor doe. Ik doe het niet meer langer voor mezelf. En wauw, wat gaan we zien aan grootsheid van God in een atmosfeer waarin mensen zichzelf letterlijk geven. Waarin mensen zichzelf neerleggen. Waarin we datgene doen wat we de meester hebben zien voordoen. Dwars door het lijden heen, dwars door de pijn heen, dwars door de tranen heen. Dwars door de angst heen. Dwars door de agony. De strijd. De intense strijd waar hij doorheen is gegaan. Hij heeft het omarmd. Want hij zei, Vader, niet mijn wil. Niet langer mijn wil. Niet mijn wil, maar uw wil. Countercultural, mensen. Het staat haaks op alles wat social media je probeert te vertellen. Die jezelf in het voetlicht probeert te zetten, staat er haaks op. En God, ik geloof dat we de grootste manifestatie van de kracht van God gaan zien op het moment dat we mensen hebben die zichzelf afleggen. Die zeggen, God, niet langer ik, u. Niet langer mijn wil, Jezus wil. Niet langer mijn trots. Ik ben op één ding trots. Christus en die gekruisigd. Ik wil afsluiten met deze gedachte. We hebben Jireh gezongen. God zal voorzien. God heeft voorzien. 2000 jaar geleden. Toen Jezus, de volmaakte Zoon van God, gekruisigd werd. En zijn hemelse kroon verruilde voor een doornenkroon. En door zijn eigen schepping veracht werd, bespuugd werd, mishandeld werd en uiteindelijk aan een kruis genageld. En Jezus werd niet eens binnen de stad gekruisigd, binnen de stad van vrij, werd buiten de stadsmuren gekruisigd als iemand die volkomen verlaten was. Veracht door mensen. En die zelfs door de scheiding met de Vader heen is gegaan. En we gaan hier op Goede Vrijdag bij stilstaan. Dan hebben we echt een moment van aanbidding om stil te staan bij wat de prijs die Jezus heeft betaald. Maar Jezus is daar volledig doorheen gegaan. Waarom? Omdat hij iets zag achter dat kruis. Omdat hij iets zag dat achter het neerleggen van zijn eigen leven, achter de verachting, achter de woorden van minachting en afwijzing, lag glorie. En Jezus is uitermate verhoogd, omdat hij gehoorzaam is geworden, tot de dood. Tot de dood aan het kruis. En hij heeft daarom een naam gekregen boven alle naam, zodat in zijn naam iedere knie zich zal buigen en iedere tong zal uitspreken dat hij Heer is. Tot eer van God de Vader. Ik zat te mediteren hiervoor en ik zat net nog te lezen tijdens de worship. Maar in Openbaring 5 hebben we het Lam van God. En dan staat er is een boek met 7 zegels. 7 is het getal van volmaakt, dat is volmaakt verzegeld, dat boek. En er wordt niemand in de hemel en op aarde gevonden die boekrol kan openen. En dan is er dit schouwspel dat er wordt gezegd, hé, maar er is er één. Er is er één die waardig is. En dat is het Lam. Het Lam dat geslacht is, hij is waardig. En dit is wat ik wil dat je beter staat. En ze zongen een nieuw lied. Ze zongen een nieuw lied. Iedereen in de hemel en uiteindelijk gaat de aarde daarin mee. Er staat, ze zongen een nieuw lied. En dan zeggen ze, het Lam dat geslacht is, hij is waardig te ontvangen alle eer, alle macht, alle glorie, alle rijkdom. Alles behoort hem toe. En dan staat er dat de aarde begint te reageren op dat woord. En Jezus komt en Jezus als Lam opent de boekrol. En als we aan Pasen denken, dan denken we niet alleen aan een opgestane Heer, maar we denken aan een gekruisigde Heer. Aan iemand die er volledig doorheen is gegaan en die zijn waardigheid en die zijn glorie en die zijn heerlijkheid heeft gekregen, niet op verdiensten van iets wat hij heeft gedaan, maar in het afleggen, in het omarmen van lijden, in het dwars er doorheen gaan. En ik wil vragen of we gaan staan. En ik snap dat dit, en misschien kunnen we onze ogen sluiten, ik snap dat dit misschien een beetje een rauwe boodschap is. Maar het evangelie en het offer van Jezus is rauw. En is puur. Maar het is ook de kracht van God en het is ook de wijsheid van God. En het ontvangen van datgene wat Jezus heeft gedaan, betekent ook dat je de kracht van God en de wijsheid van God ontvangt. En het vraagt een reactie. Het vraagt een reactie aan onze kant om op diezelfde manier naar ons eigen leven te kijken. En te zeggen, Heer, wat kan ik afleggen? Waar kan ik aan sterven? Wat kan ik overgeven? Misschien first and foremost wel trots. Vertrouwen op mezelf, mijn eigen kunnen, datgene wat ik heb bereikt of wat dan ook. En terwijl we hier staan, wil ik vragen of je je handen wil openen. En eigenlijk gewoon zelf te dealen met Jezus. Eigenlijk zelf te zeggen, Heer, heb het allemaal. Heb het allemaal. Heer, heb het allemaal. Heer, niets van mij uitgezonderd. Geen kamer in mijn hart uitgezonderd. Niets van mij uitgezonderd. Heer, alles van mij voor u. Heer, alles in mij aan u. Alles in mij tot u. Heer, niet mijn naam, uw naam. Niet mijn glorie, uw glorie. Heer, niet mijn financiën, uw financiën. Niet mijn voorziening, uw voorziening. Heer, niet mijn naam, uw naam. Heer, heb het allemaal, omdat u het allemaal voor mij heeft gedaan. Heer, en help ons als gelovigen, om mensen te zijn, Heer, die leven. Heer, en vergeten wat we allemaal weten. En onthouden Christus en die gekruisigd. Heer Jezus, wilt u ons leven, Heer, een heel nieuw perspectief geven? Heer, u geeft een eer. Ik geloof dat u op dit moment, Heer, naar mensen toe gaat. Uw hand op mensen legt. Heer, dat u een hele nieuwe bril geeft om naar het leven te kijken. Heer, terwijl we overgegeven levens hebben. Heer, u zegt, Heer, als je leven zal proberen te behouden, dan zal je het verliezen. Maar als je bereid bent je leven te verliezen voor mijn wil en die van het evangelie, dan zul je het vinden. Heer, ik bid, Heer, gewoon in die kracht van overgave. Heer, in die kracht van ook bekering en omkering. Heer, dank ik u dat u hier bent met uw bloed. Heer, dat u hier bent met uw kracht. Dank u dat u hier bent met uw olie. Heer, dat u, Heer, zonde afbreekt. Heer, dank u op dit moment in Jezus' naam dat de kracht van zonde verklaar ik gebroken over jouw leven. Heer, en ik bid, Heer, het Lam van God heeft de zonde van de wereld weggenomen, Heer. En op dit moment bid ik dat zonde letterlijk geabsorbeerd wordt vanaf het leven van mensen. Heer, om heilig en puur en rein voor u te kunnen leven. Heer, ik bid niet alleen zonde in ons lichaam, maar ik bid ook zonde in het hoofd. Vader, ik bid op dit moment, Heer, bid ik dat u komt met uw kracht en dat u in ons denken, Heer, een nieuw werk doet in Jezus' naam. Heer, dat het bloed van Christus, Heer, ons denken, Heer, onze gedachten, Heer, behoed op alle gebieden in Jezus' naam. Heer, ik bid, Heer, dat daar waar duisternis probeert levens vast te houden. Heer, in het verliezen van ons leven, op dit moment snijdt u banden van duisternis door in de naam van Jezus. Heer, daar waar ziekte is, waar vernietiging is, waar de effecten zijn van ongezonde levensstijlen en keuzes die gemaakt zijn los van u. Heer, op dit moment, Heer, verklaar ik die krachteloos in Jezus' naam. Heer, en dank ik u dat u opstaat als opgestane, Heer, dat we in u sterven, in u begraven worden, maar ook in u opstaan, in opstandingskracht, in Jezus' naam. Heer, en laat de kracht van de Heilige Geest hier zijn. Heer, om ons leven te vullen, om ons lichaam te vullen, om ons denken te vullen, Heer, om tot uw doel te komen in dit leven door uw geest en door uw woord heen, in Jezus' naam. En iedereen die het gelooft, die zegt, amen. Amen.